Ja, ik wil vandaag een toepasselijke preek geven, zeg maar, over de titel is de geloofsdoop ook voor kinderen. We gaan vandaag een jong iemand dopen. Maar kan dat eigenlijk wel zomaar? Hè? Wat leert de Bijbel erover? Hè? We zeggen altijd, wij willen de dingen op een Bijbelse manier doen. En nou, wat leert Gods woord daar over? En ik denk dat het belangrijk is dat we ja, dat helder voor ogen hebben. En daarbij stil gaan staan. En ja, we hebben eigenlijk dus 3 punten vandaag die we doorlopen. Ik denk dat een vraag die daaraan vooraf moet gaan is van vanaf welke leeftijd kun je kind van God worden? Want we hebben het over de geloofsdoop. De doop die volgt op basis van het geloof. Zal ik straks uitleggen waarom dat de Bijbel dat leert. Dus wat is de geloofsdoop? En wijsheid nodig bij het dopen van kinderen. Ik heb dus niet één passage waar we uit, waar we erheen gaan vandaag, zoals we dat vaak doen, maar het is een thematische preek en er staan wat verschillende gedeeltes op verschillende plaatsen. Maar laten we eerst bidden, zodat we wijsheid van God mogen ontvangen. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat we zo bij het thema mogen stilstaan. De doop, Heer, een belangrijk thema in de Bijbel. Heer, u heeft het gesproken in de grote opdracht, dat we erop uit moeten gaan, alle volken onderwijzen en dopend in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest en hen lerende onderhouden alles wat u geboden heeft. En, Heer, dat willen we doen, Heer, en zo ook stilstaan bij de grote opdracht en bij dat ja, meteen een praktisch punt in de grote opdracht om daarbij stil te staan. Heer, dank u wel dat we ook meteen in de praktijk mogen brengen. Wilt u mij de juiste woorden geven, Heer, wilt u onze hart ook openen voor wat uw woord te zeggen heeft. En geven dat het mag landen, alles tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam, amen. Ja, dus we beginnen met het eerste punt, vanaf welke leeftijd kun je kind van God worden? Ik wil eerst heel even beginnen met een verhaal. Een verhaal van koning Josia. Staat in het Oude Testament, dat is een beetje klein op dit scherm, maar Josia in 2 Koningen 22. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd, hele jonge koning. En regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in heel de weg van zijn vader David. En week niet af naar rechts of naar links. Dus een hele bijzondere jongeman. Ik vind hem dusdanig bijzonder. En deze jongeman die uiteindelijk opgroeide tot een wijs, volwassen man. Zijn leven vond ik zo indrukwekkend dat we onze eerste zoon hebben genoemd naar zijn naam. In het Engels is het King Josiah en onze oudste zoon heet Josiah. Hij was 8 jaar oud. Ik heb wel een beetje een band met hem. In die zin dat ik zelf gedoopt ben toen ik 8 jaar oud was. En ik snap dus ongeveer van wat je kunt denken en bedenken op die leeftijd. Wat ik heel bijzonder vind aan koning Josia is als jij door de koningen en kronieken leest, dan lees je een en al over koningen die deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Soms zeer kwaad wat in de ogen van de Heer. Of ja, die wandelden wel in de weg van de Heer, maar en dan kwam er helaas dit en dat en dat en dat. Dat is eigenlijk gewoon de samenvatting van de koningen en kronieken, periodes van 100 jaren van Israël voordat Jezus kwam. Maar deze koning Josia, die had een vader en een opa, de slechtste voorbeelden die je maar kan bedenken. Die een afgoderij deden, die gewoon God echt kwaad maakten. En Josia die deed het op een hele andere manier. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld van, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat je ouders doen. Hè? Je hebt zelf een keuze, iedereen heeft zelf een keuze. In het 18e jaar van deze koning Josia liet hij de tempel opknappen. Die was verwaarloosd eigenlijk door zijn voorouders. En de belangrijke tempel waar God de mens wilde ontmoeten, daarvan zei koning Josia, van dat moet wel opgeknapt worden. En dan kom je tot de ontdekking hè, dat ze het woord van God kwijt waren in die tijd. En dan vinden ze het wetboek, vinden ze in de tempel, misschien ergens achter de steen of ergens verborgen. Ze vinden het wetboek en dat lezen ze dan voor en denken, oeh, dit moet de koning weten. En dat lezen ze dan voor aan koning Josia. En hij schrikt zich kapot. Het gebeurde nu toen de koning de woorden van het wetboek hoorde. Hij hoorde het woord van God dat hij zijn kleren scheurde. En dat was in de Oude Testament tijd iemand zijn kleren scheurde, dat is het teken van diepe rouw. Dat deed je als mensen gestorven waren. Dus zo scheurde hij zijn kleren en hij huilde voor God. En ja, dan laat hij dus een profetes raadplegen van wat hij heeft gehoord over de vloek die over Israël zal komen als Israël Gods woord ongehoorzaam is. En hij laat een profetes raadplegen en dan is de boodschap, zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft. Maar tegen de koning van Juda, Josia, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de Heere vernederd hebt, toen u hoorde wat ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden, en dat u uw kleren gescheurd en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. En dan krijgt hij eigenlijk te horen dat het onheil nog niet in die dagen gaat komen. God spaart hem, God is hem genadig. En dan, ja, het is zo bizar, die Josia, hij deed alle gruwelen weg uit alle landen, wordt ook in detail omschreven wat hij daar allemaal weg doet uit het land. Hij deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd te dienen. Ja, de Heere hun God te dienen. Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de Heere, de God van hun vader. Kun je je voorstellen dat er op een gegeven moment iemand de leiding krijgt in Nederland en die zegt, we gaan de Heere dienen, alleen de Heere en niemand anders. De moskeeën gaan weg, alle tempels van wat dan ook, die gaan allemaal weg, die breken we af, het wordt alleen nog maar Jezus en de Bijbel. Je kunt het niet voorstellen. Dat gebeurde in die tijd. Ongelooflijk. Zo radicaal die man. En op een gegeven moment zijn ze zelfs de grens overgegaan en gingen ze zelfs huizen in van mensen om daar nog verborgen afgoden te pakken. Zeiden, nee, dat kan niet. Dat is koning Josia. Maar dat begon op hele jonge leeftijd. Dat vind ik zo indrukwekkend. Hij was 8 jaar en toen begon hij de Heere te dienen. Nou, de vraag waar we mee bezig zijn, vanaf welke leeftijd kun je kind van God worden? Ik heb de Bijbel vaker gelezen, van voor tot achter. Ik probeer het elk jaar te doen. Ik ben nog niet één keer een minimumleeftijd tegengekomen. En als het wel zo is, dan hoor ik het graag. Er staat geen minimumleeftijd in de Bijbel om een kind van God te worden. Nou, dat is goed nieuws. Wat er wel staat, is dat allen die hem aangenomen hebben, die Jezus aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dan moet je natuurlijk wel weten wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. We hebben net uit Johannes 3 voorgelezen. Hè, dat hij kwam gewoon om de zonde van de wereld weg te nemen. En wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Die heeft eeuwig leven. Dus de belangrijkste vraag is, begrijp je het evangelie? Evangelie betekent goed nieuws. In 1 Korinthe 15 vat Paulus eigenlijk het evangelie samen als volgt. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt. Je bent christen als je het aangenomen hebt in je hart. Waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, waardoor je gered wordt. Hij legt u niet uit waarvan je gered wordt, dat staat op andere plekken, lees de Romeinenbrief maar. En je wordt gered van de eeuwige toorn, de Openbaring 20, en van de eeuwige poel van vuur. Daarvan word je gered, en van de zonde, en van de macht van Satan. Je bent niet meer de slaaf van Satan, van de zonde, van de verslaving en zo. Je wordt gered van je zonde. Als u er dan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u tevergeefs geloofd hebt. Het is dus geloof. Je moet dit geloven. En het is niet, ja, ik heb het een keer geloofd en nou, ik ga lekker ver mijn eigen leven verder. Dat is niet geloven. Dat is nepgeloof. Er is ook doodgeloof, zegt Jacobus. En dit is gewoon continu in relatie met God leven door het geloof. Zonder geloof is onmogelijk om God te behagen. Want ik heb het ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. En dit is eigenlijk echt het evangelie gewoon. Dat Christus is gestorven voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. Bijvoorbeeld Jesaja 53. Hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag. En het is zo'n belangrijk verhaal. Het is 4 keer opgeschreven. In 4 evangeliën. Nog 4 man bevestigd in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is het al aangekondigd. Dus het evangelie. Ja, dat is dat Jezus is gestorven voor de zonde, dat hij is begraven en dat hij is opgestaan om nieuw leven te geven, eeuwig leven. Dat is een samenvatting van het evangelie. En En als iemand dit gelooft, als iemand dit aanneemt met heel zijn hart, dan mag je kind van God worden. Dan heb je Jezus aangenomen en geeft God je macht om een kind van God te worden. Super goed nieuws. Gratis. Je hoeft er niks voor te doen. Nog sterker, je kan er niet eens iets voor doen. En je mag er niet eens iets voor doen, want alle glorie en eer gaat naar God. Hij redt mensen en wij kunnen onszelf niet redden. Nou goed, dan wil ik wat gedeeltes aanhalen en die gaan over kinderen. Hoe Jezus denkt over kinderen. In Matteüs 18 vers 1 tot 5, daar mogen jullie openslaan. Best wat andere gedeeltes heb ik op het scherm, maar deze niet. Matteüs 18 vers 1 tot 5. Op dat moment kwamen de discipelen zijn volgelingen van Jezus, die kwamen bij Jezus en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in het midden. En hij zei, voorwaar, een soort van zeggen van echt waar, let op, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zul je het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als het kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. Dus de vraag is, wie is het belangrijkste koninkrijk de hemelen? Nou, je moet je vernederen als een kind, en dan ben je, die is de belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar daartussendoor zegt hij heel even van, als je zich niet verandert en wordt als de kinderen, zul je het koninkrijk de hemelen beslist niet binnengaan. Dus eigenlijk zegt hij tegen volwassenen, jullie moeten worden als kinderen. Gewoon denken in eenvoud. Gewoon in eenvoud mijn boodschap aannemen en niet zo ingewikkeld denken allemaal. Zoals we in deze wereld willen doen. Jezus is God, heeft die krachtig bewezen. Neem nou gewoon de woorden van God aan. Dan ga je het koninkrijk in de hemel binnen en met een nederige houding. Dat hebben kinderen. In Matteüs 11 zegt Jezus, die heb ik wel op het scherm. In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u Vader, Heere van de hemelen en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo was het uw welbehagen. Wereldleiders, politieke leiders, religieuze leiders hebben deze boodschap gemist toen Jezus op aarde was. En heel veel mensen die religieus bezig wilden zijn, maar Jezus zegt, dank u wel dat u ze voor die zogenaamde wijze en verstandige dus verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Er staat niet kinderen, hij zegt niet dank u wel dat u ze aan kinderen geopenbaard hebt, maar er staat jonge kinderen. Ja, wat is een jong kind? Nou, daar mag je zelf over nadenken. Ik ga dat niet definiëren hoe oud een jong kind is, maar ik kijk hier in de zaal en ik zie kinderen en ik zie jonge kinderen. En net zag ik nog jongere kinderen weglopen. En op een gegeven moment heb je baby's. Nou oké, okay, dat is dan weer een... Maar jonge kinderen heeft hij het geopenbaard, die het in ieder geval kunnen begrijpen. In Matteüs 19, we lazen net uit Matteüs 18. Matteüs 19, daar staat dit verhaal. Toen werden kinderen bij hem gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen, die bestraften hen. Maar Jezus zei, laat de kinderen begaan, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zulke is het koninkrijk de hemelen. En nadat hij de hand had opgelegd, vertrok hij vandaar. Ja, ik vind het zo mooi, dat raakt mijn hart gewoon, dat je, die kinderen, die wil ik echt bij mij hebben. En we zien het op straat ook maar evangeliseren. Als er kinderen langskomen, die willen die rebus oplossen en die ongelooflijk open harten voor het evangelie. Die gewoon de boodschap van God begrijpen. Ik zie een aantal man die op straat staan allemaal meeknikken. Laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet bij mij te komen, want voor zulke is het koninkrijk het hemel. Jezus heeft zoiets. Voor hun gaat het koninkrijk open. Ja, dat is zo mooi, omdat ze zo'n open, zuiver, pure hart hebben. Natuurlijk zit die zondige natuur erin, maar voor het woord van God staan ze open. Markus 10, ze brachten kinderen bij hem. Dat zijn gedeeltes die lijken op elkaar. opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, en, hier, en daarom laat ik hem zien, hier staat nog iets extra's bij. Toen Jezus zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke is het koninkrijk van God. Dus hij neemt het, de discipelen, de volgelingen van Jezus, neemt hij het zeer kwalijk dat ze kinderen tegenhouden. Voorwaar ik zeg, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen. Dus, dit staat op, ik laat bewust meerdere gedeelten zien die iets zeggen over kinderen en over jonge kinderen. Want dat staat op veel plaatsen. In het Engels zeg je, it's all over the place. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar dit gaat over handen opleggen. Dit gaat over bidden. Dit gaat over aanraken. Dit gaat toch niet over de doop? Nee, maar het gaat wel ook over, voor zulke is het koninkrijk de hemelen, zegt Jezus erbij. Hè? Dus laat ze maar bij mij komen. Voor zulke is het koninkrijk van de hemel. Ik wil dat ze bij mij komen. Verhinder ze niet. Dus als voor hun het koninkrijk de hemel is, en we weten hoe het koninkrijk van de hemel binnengaat, dat kan alleen maar door het evangelie. Het kan alleen maar door Jezus aan te nemen. En we roepen kinderen op, oké, volg nu Jezus. Ja, dat is wat Jezus zegt. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze. En zij volgen mij. Moeten we dan van dingen die er achteraan komen zeggen, oké, je mag in Jezus geloven. Maar de volgende stap, daar gaan we je in verhinderen. Terwijl Jezus dit soort dingen zegt, van hij nam het hen zeer kwalijk en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen, verhinder hen niet. Dus we hebben gekeken hoe je tot geloof komt. Vanaf welke leeftijd kun je kind van God worden? Zegt de Bijbel niet, maar het is aan jonge kinderen geopenbaard. En aan Jezus wil dat de kinderen bij hem komen. Voor hun is het koninkrijk van God. En dan vervolgens zie je continu in de Bijbel, bekeer je en laat je dopen. En hoe zit het dan met de geloofsdoop? We hebben inmiddels meerdere preken online staan over de doop. We hebben een keer een preek gehad over de Bijbelse doop. Zijn we gewoon heel simpel. We zeggen, oké, we slaan de Bijbel open. Ik doe net of ik op een onbewoond eiland zitten we en we gaan de Bijbel lezen. We gaan kijken wat voor doop leert de Bijbel nou. Ja, moet ik een flesje water over mijn schouder gooien? Of moet ik het water in, salto maken en dan nog een keer water in? Als dat is wat de Bijbel zegt, gaan we dat doen. En als het is, je moet geloven en dan vervolgens ondergedompeld worden, dan gaan we dat doen. En dan gewoon heel eerlijk de Bijbel voor zich laten spreken. Nou, en dan kwam de conclusie, kwam uit dat de Bijbel leert dat we onder water moeten gaan door het geloof. We hebben een preek gegeven over de doop in de Heilige Geest, de doop in water en de doop in vuur. Die kun je online bekijken, maar de conclusie zal ik je meedelen. De doop in de Heilige Geest, geloven we dat de Bijbel leert, hè, dat is dat je neemt Jezus aan, je komt tot geloof. En dan zegt Efeze 1 vers 13, hè, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van het moment dat we geloofd hebben. 1 Korinthe 12 zegt dat we gedoopt zijn in het lichaam van Christus. En dan word je daarna gedoopt in water. En de doop in vuur, dat wordt soms in charismatische kerken wel verkeerd uitgelegd, alsof dat een zegen is of vervulling van de Heilige Geest, maar de doop in vuur onderbouwen wij, dat is oordeel. Dat gaat over oordeel wat komt, de doop in vuur. En anders, als je een vraag tegen zo hebt, kijk het gewoon eens. En we hebben het recentelijk, een paar maanden geleden, gehad over de babydoop. Is de babydoop Bijbels? Het is natuurlijk een babydoop en we zijn gewoon eens gaan kijken, wat leert de Bijbel over hoe word je kind van God, hoe word je wedergeboren? En vervolgens van, nou ja, dat is wat de Bijbel zegt en daarna zijn we gaan kijken, maar wat zegt nou het doopformulier? Ja, in de protestantse kerken, en daar zijn we doorheen gegaan en dan zie je dat ze wedergeboorte, teksten die gaan over de wedergeboorte, plaatsen voor het geloof en dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Dus aan de ene kant zeggen we zijn gered uit genade door het geloof en aan de andere kant plaatsen wedergeboorte teksten voor het geloof. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal dat eigenlijk niet te volgen is. En dat is verder niet respectloos bedoeld naar wie dan ook die daar anders over denkt, maar we willen gewoon kijken wat zegt de Bijbel en gewoon eerlijk dat volgen. Maar vandaag kijken we nog eens naar geloofsdoop in relatie tot kinderen. Dus niet tot baby's, maar geloofsdoop voor kinderen die geloven. In Deuteronomium 10 vers 16 wordt al opgeroepen, besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. In het Oude Testament was al sprake over besneden zijn van het hart. Je had een besnijdenis van het mannelijke geslachtsdeel, maar je had ook een besnijdenis van het hart. En ik geloof dat dat gaat over wedergeboorte. Als Jezus met Nicodemus spreekt in Johannes 3, hij zegt, je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus, opnieuw geboren worden, moet ik dan weer in de schoot van moeder gaan en dan nog weer een keer geboren worden? Nee, hè, je moet nog uit de geest geboren worden. Eén keer ben je uit vlees geboren, nog een keer uit de geest geboren worden. Maar hij zegt ook tegen Nicodemus, ben jij een leraar van de wet en weet jij deze dingen niet? En dat is heel interessant, want als je naar het Oude Testament gaat en je gaat zoeken naar wedergeboorte, ja, ik ben er niet tegengekomen, je komt er niet tegen. En toch zegt Jezus tegen Nicodemus, hoezo weet je dat niet? En volgens mij gaat dat over de besnijdenis van het hart. Bekeer je. In Colossenzen 2, vers 10, geloof ik, hè, dat we dat terugzien. Hij spreekt tot gelovigen. En dan zegt hij, u bent volmaakt geworden in Jezus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Hoewel in het Oude Testament wel eens gezegd wordt, van, hé, jij moet dat doen, is het uiteindelijk God die het hart, de oude mens lossnijdt. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, maar dat is door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Dit is voor mij gewoon de tekst die uitlegt dat je gedoopt wordt op basis van je geloof, hè, en dat is iets wat God bewerkt. Door het geloof, en daarin, hè, waarin u ook met hem bent opgewekt, maar je bent begraven in de doop. Het is ook nog eens een begrafenis, dus je sterf met Christus en dan word je begraven in de doop. Zoals Jezus begraven werd, worden wij ook begraven, maar niet in de grond, maar in water. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Maar het is allemaal door het geloof dat dat gebeurt, die hem uit de doden heeft opgewekt. Maar dat zie je, dat gaat hand in hand met het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Een besnijdenis die niet uit handen is, maar door Christus gedaan is. Dus dat geloof bewerkt wedergeboorte, zegt Johannes 3. En dat geloof bewerkt volgzaamheid in het geloof. Bekeer je en laat je dopen. Doop in de grondtekst is baptisma. En dat komt van bapto, dat betekent onderdopen, onderdompelen. Hè, zoals een kleed in een verfbad gedoopt werd, toen de tijd werd, dat woord werd ervoor gebruikt. Dus echt onder water gaan. En je ziet ook tal van voorbeelden hebben in die andere preek gegeven, laten zien over de Bijbelse doop. En bijvoorbeeld, nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En dus daar zie je gewoon voorbeelden, ze komen echt uit het water. Romeinen 6 vers 4 zegt ook, hè, wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit weten we toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus echt een bekering, transformatie van leven. En wat staat hier eigenlijk? Vers 6. Onze oude mensen met hem gekruisigd. We komen tot geloof, Jezus gestorven, onze zonde, worden vergeven van zonde, maar wij worden wel met hem gekruisigd. We leggen dat oude leven af. Als je gekruisigd wordt, dat is een afsterven. Dan heb je een lijk. En wat moet je doen met dat lijk als je gestorven bent? Een lijk moet begraven worden. Dus dat is eigenlijk wat de Bijbel hier uitlegt. Vers 6. Dit weten we dat onze oude mens met hem gekruisigd is, gestorven. Lichaam van de zonde wordt er niet gedaan. Maar daaraan gelinkt heb je dus vers 4. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Jezus werd begraven na zijn dood aan het kruis. Wij zijn met hem begraven. Hij spreekt op mensen die het al gedaan hebben. Door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zodat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dat nieuwe leven begint nu, maar dat is ook tot in de eeuwigheid. Straks met een nieuw lichaam. Zoals Jezus uiteindelijk ook heeft gehad. Dus dat is de geloofsdoop. Op basis van je geloof laat je je dopen. Eerst geloof, dan doop. De Bijbel is daar, wat mij betreft, heel duidelijk in. En Ook de voorbeelden die wel eens aangehaald worden, om baby's te dopen, die gezinnen uit Handelingen, daar zie je ook dat er geloof bij betrokken was. Dus geloofsdoop, geloven wij dat dat de Bijbelse doop is. Nou, als je het hebt over kinderdoop, dan schept dat wat verwarring. Bedoel je dan babydoop? Nee, ik spreek liever over geloofsdoop voor kinderen. Dan hebben we duidelijk van, je doopt je door het geloof en dan kan dat dus ook bij kinderen. Oké, dus we hebben gekeken naar wat Jezus zegt over kinderen. Laat ze tot mij komen. Dank u dat u dit allemaal voor wijze verstandige verborgen hebt en kinderen, jonge kinderen geopenbaard hebt. Voor hun is het koninkrijk van de hemel, dus zij mogen geloven in Jezus en zij mogen Jezus volgen. En als ze Jezus mogen volgen, en als voor hun het koninkrijk de hemel is, geloven wij dus ook dat zij zich mogen laten dopen. Maar je hebt vervolgens wel wijsheid nodig. En dat zegt Jacobus 1 vers 5, en daar heeft Jurien ook over gesproken vorige week. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Er zijn natuurlijk wel lastige vraagstukken rondom kinderen. Ze moeten het evangelie aannemen en begrijpen. Maar wanneer begrijpen ze het nou echt? Dat zijn lastige vraagstukken. Nou, afwegingen die we daarin moeten maken is wat ik heb laten zien. Dat Jezus zegt, laat de kinderen bij mij komen, verhinder ze niet. En wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Dus we moeten juist voorbeeld nemen aan kinderen. En pas op dat u niet een van deze kleine veracht, zei Jezus. Dus we moeten het heel serieus nemen. We moeten bereid zijn ook de kinderen te laten komen in Jezus en te geloven in Jezus. Nog sterker, ik denk dat we ze moeten onderwijzen. Dat is de Bijbel ook duidelijk over. In Nehemia 8, dat vind ik een mooi voorbeeld. Daar staat een verhaal. Ze zijn net weer bekeerd tot de Heere na 70 jaar gevangenschap. Door ongehoorzaamheid zijn ze weer terug in het land. En in Nehemia zijn ze weer de muren aan het herbouwen van Jeruzalem. En het woord van God wordt voorgelezen. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Dat is een goede voor mensen die op een horloge zitten kijken over dat de preek te lang duurt. Daar ging het dus gewoon van morgenlicht tot de middag. Hadden ze onderwijs. Hè? Dus eigenlijk zijn we best wel onbijbels. Hè? Dat we maar zo'n korte preek hebben hier. Ja. Vanaf het morgenlicht tot de middag ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van wat... En daar, dit vind ik zo mooi, hè? Van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. Hè? Dat staat er eigenlijk twee keer. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Er wordt hier geen minimumleeftijd genoemd. Er wordt gewoon gekeken van, hey, wie is in staat er naar te luisteren? Wie is in staat het te begrijpen? En dat moet denk ik ook de houding zijn van zoeken naar, begrijpt iemand hè, wat we zeggen, wat we lezen, het evangelie. Dus begrijpt een kind het evangelie? Nou, handige toetssteen is van, als een kind zegt, ik wil me laten dopen. Vraag is, waarom wil je laten dopen? Ik heb een kind van 5 gehad, die wilde zich ook wel laten dopen na een doopdienst. Ik vroeg waarom. Ja, ik vind het zo leuk in het water. Ja, dat is natuurlijk heel schattig, maar ja, dat is niet de goede motivatie om je te laten dopen. Ja, dan moet je nog even wachten natuurlijk. Begrijpt een kind het evangelie? Ik denk dan dat het ook goed is dat een kind dus ook kan vertellen wat het evangelie is. Dan heb je al een grotere kans dat een kind het begrijpt. Is het verlangen om te dopen al langer aanwezig? Het kind kan natuurlijk heel snel zeggen, ik wil dat ook. En dat is goed. Maar het is ook wel goed om te kijken bij kinderen van, hey, is het iets wat echt leeft in het hart? Is het een opwelling? Heeft het kind vaker dergelijke opwellingen? Ik heb de zegen, wij hebben de zegen dat we 6 kinderen mogen hebben. En ik kan je zeggen, ze hebben allemaal geregeld opwellingen. Dus dat, en ik denk heel veel volwassenen ook nog wel eens. Is er al vrucht zichtbaar in het leven? En deze is een beetje tricky. Zonder besef is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het evangelie. Zie je dat ze het goede willen doen en vergeving vragen als het misgaat? En dat ze verlangen hebben om te bidden. Verlangen hebben naar Gods woord. Maar waarom is het tricky? Ik zeg er ook bij, pas op, we moeten ook niet doorslaan in dat we werken als voorwaarde gaan stellen. En dit is een hele lastige balans. Want als wij gaan zeggen van, ja, we moeten minimaal dit en dat zien en dan pas kun je je laten dopen, dan zijn we zelf een verkeerd evangelie aanbrengen. Want de voorwaarde voor het evangelie is geloof en geen werken. Maar natuurlijk, ja, hoe rijp is het verstand en daarom ook bidden om wijsheid, dat ze dit echt begrijpen en ja, dat je toch wel iets ziet, maar we moeten ook niet doorslaan in daarom die balans, dat is zoeken. Nou, je kunt hier kritische vragen opstellen, en dat mag, dat is ook goed. Ik weet ook dat er kerken zijn die zeggen, nee, pas als een kind 16 is, dan pas mag je je laten dopen. En ik snap ergens die voorzichtigheid, met alleen niet helemaal mee eens. Maar het kind moet nog de puberteit door en dan krijg je al die hormoonschommelingen. En dan puberen en er wordt aan ze getrokken. Ja, dat klopt. Maar 1 Petrus 1 vers 5, en hier moeten volwassenen denk ik ook wel een stuk geloof gaan laten zien. Dat laat zien dat, hij heeft het eerst over de wedergeboorte en wat er allemaal voor je bewaard wordt in de hemel. En dan heeft hij, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus als iemand Jezus heeft aangenomen, opnieuw geboren is, een geweldige bemoediging is dit voor mij, en mag voor ons allemaal een bemoediging zijn. Wij worden door de kracht van God bewaakt door het geloof. God is eigenlijk elke keer nieuw gelovend ingieten in ons leven. En daardoor bewaakt hij ons tot die zaligheid, uiteindelijke zaligheid, nieuw lichaam bij Christus zijn. En dat ligt klaar om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus daar mag je op vertrouwen. Als iemand wedergeboren is, dat God dat bewerkt. In Johannes 6, dat vind ik een ijzersterke tekst, ook die bewijst dat iemand die echt van God is, niet verloren kan gaan. Dan zegt Jezus, dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat de Vader mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En als je een stuk leest, dan gaat hij dit nog meerdere keren herhalen ook. Dus het is de wil van de Vader die Jezus heeft gezonden, dat Jezus van alles wat aan hem gegeven is door de Vader, dat hij niets verloren laat gaan. Dus je hebt hier te maken met de wil van de Vader en het werk van Jezus. En Jezus doet zijn werk zonder fouten. Jezus doet zijn werk volmaakt. Alles wat de Vader aan hem gegeven heeft, is zijn taak om dat niet verloren te laten gaan. Hij zal het doen opstaan op de laatste dag. Als iemand opnieuw geboren is en bij Jezus hoort, bij de Vader hoort, dan gaat die persoon opstaan, zegt Jezus. Dus dat is ook voor volwassenen belangrijk om daar geloof in te hebben, omdat God dat ook zal bewaren. Het is zijn werk, het evangelie. Het is zijn taak om de mensen te bewaren. Denk ook aan de uitverkiezing. Lastig thema soms. Ik vind het niet zo lastig. Ik geloof gewoon, mensen hebben de verantwoordelijkheid. Jezus zei, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En aan de andere kant is het God die kiest. Corrie ten Boom, die zei ooit heel mooi van, ja, als je de poort ziet, eigenlijk de nauwe poort waar je doorheen moet gaan, dan zegt God eigenlijk, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. En dan ga je er doorheen, jij kiest om er doorheen te gaan. En als je erheen gegaan bent, dan kijk je terug naar die poort vanaf de andere kant en dan staat er uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dat is een bemoediging. Dus God kiest mensen uit. En die horen bij hem. Die heeft die apart gezet, zijn kinderen van God geworden. En het argument gaat natuurlijk ook helemaal niet op. Ze moeten nog de puberteit door. Dus eigenlijk zeggen ze van, het kind kan wegvallen van het geloof. Maar er zijn natuurlijk ook tal van oudere mensen die afhaken na de doop. Die op hun 30ste of 40ste gedoopt zijn. En dan een paar maanden of een paar jaar of tientallen jaren daarna toch afhaken. Want Jezus heeft ook gezegd, er zijn vier gronden van het hart. En sommigen haken af wanneer er vervolging komt. Die ontvangen het wel met blijdschap, maar dan haken ze af. Sommigen haken af omdat ze gaan richten op de genietingen van het leven, op de zorgen en op de rijkdom. En dat alles verstikt het woord van God in de gelijkenis van de zaaier. Dus bang zijn van iemand kan afhaken, ja, dan moet volgens mij niemand meer dopen, want iedereen kan afhaken. Maar dat is ook niet de opdracht, hè? Dus dat is toch een stuk dopen in vertrouwen. We hebben hier ook mensen gedoopt in het verleden. Ja, die zien we niet meer. Die zijn weer de wereld ingetrokken. Als iemand kind van God is, dan grijpt God in als vader als een kind zich misdraagt. Dat zegt Hebreeën 12. Er wordt niet zo heel veel uit gepredikt meer in deze tijd, maar dat is echt een serieus hoofdstuk. Dat God echt een kind gewoon slagen geeft, moeilijke beproevingen geeft, als een kind afwijkt, een kind van God afwijkt, en dan grijpt God in. En als God niet ingrijpt, dan heb je met een bastaard te maken. Dat is helemaal niet een kind van God. Nou, andere kritische vraag, maar het kind moet nog zoveel leren en zondig nog geregeld. Ook een lastige balans. Van, ja, als een kind zegt, ik wil me laten dopen, ik geloof in Jezus, maar is continu het liegen en stelen en die proeft niks, dat is lastig. Maar als hij wel zijn best doet, maar hij maakt nog steeds fouten, hè, dan is het een hele lastige balans. En tegelijkertijd, ja, hoe perfect was de Korinthe-gemeente? Als je de Korinthe-brief leest, ja, er was verdeeldheid, er was kampvorming, er waren ruzies. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ja, ik ben van Petrus. En wij, alle vroomsten, zijn van Jezus. En het was een zooitje, er was hoererij in de gemeente en het werd gewoon getolereerd, de tolerante kerk. En er waren rechtszaken, mensen gingen hun problemen in de kerk, gingen ze bij de rechter uitvechten. Of het was avondmaal en ze hadden maaltijd samen, ze wachten niet op elkaar. Nou, op een gegeven moment zegt Paulus, daarom zijn sommigen zwak, ziek en zelfs gestorven. He, dus ja, niemand is perfect. En tegelijkertijd, ja, je wil bij kinderen wel graag iets zien van een besef dat ze wel verlangen om heilig te leven. Nou, wij geloven in ieder geval dat ouders zijn hoofdverantwoordelijk. Ik geloof niet dat het gezond is dat we hier kinderen gaan dopen tegen de wil van ouders in. En natuurlijk zijn er bijbelteksten die zeggen van, dat je ook vader en moeder niet op nummer 1 moet zetten, maar God op nummer 1. Maar er is een bepaalde leeftijd, daar val je gewoon echt onder verantwoordelijkheid van je ouders. Later maak je eigen keuzes. En ik denk, ja, als ouders en oudsten in goed overleg beoordelen dat de tijd rijp is, dan blijft nog steeds hè, dat je ze ook nog gewoon moet gaan onderwijzen, continu. Jezus zei, als je in mijn woorden blijft, ben je werkelijk mijn discipel, je zult de waarheid kennen. De waarheid zal je vrijmaken. En ze hebben ook continu het woord van God nodig. Heilig en door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En God liefhebben. En kinderen blijven onderwijzen. Dat moet je doen als je opstaat. Als je onderweg bent. Als je gaat liggen. Dat is een verantwoordelijkheid van ouders. Om dat te blijven doen. Maar ik denk als ouder, als het kind het wil. En dan de ouders het beoordelen. Die zijn dag en nacht bij de kinderen. Die kunnen veel beter het leven beoordelen dan oudsten. En oudsten stellen ook de kritische vragen waar we het nu over gehad hebben, zeg maar. En dat doe je het in overleg. Ja, dan als Jezus dan zegt van hij nam het hun zeer kwalijk dat ze de kinderen tegenhielden, dan wil ik niet bij die categorie horen die het de kinderen gaat tegenhouden om hier die stap te maken in geloven. Geweldige stap. En dan mag ik ook vertrouwen, mogen wij ook vertrouwen dat ook dat kind door de kracht van God bewaakt zal worden door het geloof. En Jezus zo'n iemand zal laten opstaan op de laatste dag, als die wedergeboren is. Dus dat is eigenlijk de conclusie. De conclusie is, wij geloven dat je kinderen kan dopen. We hebben gekeken naar die Bijbeltekst, die gaan over kinderen. En dat voor hun het koninkrijk is. We hebben gekeken naar de doop, dat is een geloofsdoop op basis van het geloof. En de afwegingen die je moet maken bij kinderen in wijsheid van, niet overhaast. Maar ook niet te traag. En gewoon wijsheid zoeken. En hoe jonger het kind is, des te meer wijsheid heb je nodig. En misschien wat meer tijd. Maar het gave nieuws is dat we vandaag een kind gaan dopen. Maar laten we bidden dat ook gewoon, het is het woord van God. En dat het mag landen in het hart. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u dat u het cadeau van eeuwig leven hebt gegeven. Cadeau van eeuwig leven, Heer. Wat waren we hopeloos verloren, Heer, en ja, op momenten als ik die tekst lees over de kinderen hier, dan ja, springen gewoon tranen in de ogen van hoe belangrijk u de kinderen vindt. Heer, als ze nog zo in zo'n pure staat zijn, of in ieder geval veel purer dan veel volwassenen, heer, dat u verlangt dat ze naar u toe komen. Van u gaan houden met heel hun hart, ziel, kracht en verstand. Heer, dank u wel dat u ze ook trekt met koorden van liefde. En dat we er vandaag ook getuigen van mogen zijn. En, ja, heer, zo bidden we ook voor Luc, heer, voor een zegen over zijn leven. En ja, dat u hem ook echt krachtig bewaakt door het geloof. En ja, dank u wel ook voor de bereidwilligheid van de ouders om hier zo serieus over na te denken. En gezamenlijk ook zo in alle ernst ja, toch de stap te nemen en niet tegen te willen houden. Dank u wel voor alles wat u bewerkt, voor vrucht wat u bewerkt in levens, ook in deze tijd nog. Heer, en ja, wilt u ons ook wijsheid blijven schenken, Heer, bij als andere kinderen zijn die zich in de toekomst ook willen laten dopen. Heer, dat we daar met wijsheid mee omgaan. Heer, ja, dat we echt mogen overtuigd zijn dat ze het evangelie snappen en begrijpen. Niet overhaast zijn, maar ook niet te traag. Heer, ik dank u, Heer, voor uw goedheid. In Jezus' naam. Amen.